Ik ben dus even weg geweest en het is goed om terug te zijn. En ik heb goede momenten gekend in Spanje. Het was bij momenten heel fijn, soms ook heel zwaar. Ik heb daar ook met christenen contacten gehad. Ik ben daar ook in de gemeente geweest van Badaloni, dat is bij de randstad van Barcelona. En ik ben ook een klooster gaan bezoeken. Ik heb van alles gedaan om de tijd wat proberen te verdrijven. En de christenen daar zijn ook heel fijn mensen. Het Engels was wat moeilijker. De meeste volwassenen spreken geen Engels. De jongeren wel. Dus ik heb meer met de 18, 19-jarigen gecommuniceerd. En die hebben dan vertaald naar hun ouders toe of naar hun broeders en zusters toe. Maar het was goed en ze hadden speciaal voor mij de les op zondag ook, dus ze hadden die wel volledig in het Spaans gebracht, maar ze hadden dan een PowerPoint en die stond dan in het Spaans en het Engels. Dus heb ik wel eigenlijk goed kunnen begrijpen waar het over ging. En heb ik ook, natuurlijk ik versta sommige Spaanse woorden wel, omdat dat soms wel wat Engels, of het Engels heeft gelijkaardige woorden, het Frans heeft gelijkaardige woorden. Dus dat ging eigenlijk wel vrij goed. Ik heb er ook verschillende gezinnen ontmoet, christelijke gezinnen, die echt mij ook heel goed hebben opgevangen, die mij hebben uitgenodigd, waar ik ben bij ze thuis geweest, we zijn samen weggegaan, we zijn uit gaan eten ook en zo. Het was echt, die momenten waren echt heel gezegend en heel goed. En ja, je leert natuurlijk ook weer christenen kennen in een land dat anders is dan het uwe. Je leert ook weer, en je ziet ook de problemen hier zijn de problemen daar. De worstelingen van het geloof hier zijn dezelfde daar. En ja, het is gewoon ook mooi om te zien dat het ook in Spanje, in Barcelona en daarom mensen zijn die juist hetzelfde aan het doen zijn als wat wij hier aan het doen zijn. We kenden elkaar, ik kende hen totaal niet voordat ik naar Spanje ging. Ik heb hem nu leren kennen en dan mogen we ook zien en proeven dat God is gewoon overal in deze wereld. Is hij aan het werken, is hij mensen aan het overtuigen met zijn woord. En dat zijn mensen die gewoon liefde in hun hart hebben om dat te willen doen, wat de kost daar ook voor is. Ik wil vandaag eigenlijk met jullie gaan spreken over het onderwerp van God die onze vader is. Hoe wij God als vader kennen. Ik heb ook gehoord dat Michael daar in een gebed vorige keer ook heel mooie woorden over had gesproken. En ja, ik vond dat wel eigenlijk nuttig om daar eens wat meer over na te denken. Laten we eens kijken in 2 Korintiërs hoofdstuk 6.
Mama.
Ik ben natuurlijk ook heel dankbaar voor elk gebed dat is uitgesproken voor mij, voor de kinderen en ook voor Sylvie. Ik weet dat de gebeden dat enorm veel mij geholpen en vertroosting heeft gebracht. Dus ik ben daar ook heel dankbaar voor dat jullie dat doen en hebben gedaan en nog doen. In 2 Korintiërs hoofdstuk 6, daar staat in vers 14. Vormt geen ongelijk van met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, dat is dus de Satan? Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag toch heeft de tempel van God met afgoden? Wij toch zijn een tempel, of de tempel van de levende God. Gelijk God gesproken heeft, ik zal onder hen wonen en wandelen. En ik zal hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden en scheid u af, spreekt de Heer. Houd niet vast aan het onreine. En ik zal u aannemen en ik zal u tot vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. God heeft een diep verlangen in wie hij is om onze vader te zijn. En hij is in een bepaald opzicht de vader van alle mensen, want hij heeft ons het leven gegeven. En daarom alleen al moeten wij hem als onze vader erkennen. Maar God wil nog meer dan dat zijn. Hij wil niet alleen gekend zijn als degene die ons het leven heeft gegeven, verwekt heeft en heeft doen groeien. Maar hij wil ook die relatie met ons hebben, zoals een vader een relatie heeft met zijn kinderen. Hij wil ons aannemen, zoals hier staat. Maar waarom moeten wij aangenomen worden? Wel, dat worden wij in vers 17 gezegd. Omdat wij een moment hebben gekend in ons leven, en sommige mensen nog kennen, dat zij vasthouden aan onreine dingen. Aan datgene wat niet goed is. Aan datgene wat goddeloos is. En God wil juist dat daar een onderscheid komt tussen zijn kinderen die hij heeft aangenomen en zijn kinderen die hem negeren en verwerpen. Maar God heeft dus een verlangen om een vader te zijn. Jezus bidt in Matteüs hoofdstuk 6, vers 8 en 9. En hij leert ons bidden om ook zo te denken, onze Vader die in de hemelen is. Dus wij moeten ook, als wij aan God denken, niet alleen denken als een grote, geduchte God, maar ook een vader. Iemand die fungeert als een vader. Nu als we gaan kijken naar onze eigen vader. Jullie kennen jullie vader. Ik ken mijn vader. Soms hebben wij een slechte vader gehad. Een vader die eigenlijk ons belang nooit zocht. Die alleen maar met zichzelf bezig was. Die misschien zelfs emotioneel en fysiek ons heeft misbruikt. Of die ons constant kleineerde, de gronden boorde en weet ik veel wat. Gewoon alles wat een slechte vader zou doen. En dan is het voor ons mensen gewoon enorm moeilijk, als wij dan gaan denken aan God als onze vader, om daar een correct beeld van te kunnen vormen. Omdat het beeld dat wij van een vader hebben, is een heel verstoord beeld. En dat verstoord beeld kan ons belemmeren om een goed beeld van God te krijgen. Maar soms kan het ook zijn dat wij een goede vader hebben gehad. Want niet alle vaders die hier op aarde zijn slecht. En toch is daar een groot verschil. Want wat doen wij met onze vaders? Wij gaan daarmee dingen doen. Wat gaan wandelen. Wat als we jongens zijn, spannende dingen doen. Uitdagende dingen doen. Onze vader is iemand met wie we kunnen spreken. Als we het moeilijk hebben, dat we naar hem toe gaan. Dat we vertroosting zoeken bij hem. We kunnen hem aanraken, onze vader, hier op aarde. Maar God is in de hemel. En God kunnen we niet aanraken, want hij is ver weg. Fysiek gezien dan. En dat maakt dat het soms ook heel moeilijk is voor ons als mensen om te begrijpen en te ervaren en te voelen, hoe is God nu een vader voor mij? Wel, kijk eens in Johannes hoofdstuk 8. Want niet iedereen heeft het verlangen om God als een vader te kennen. Niet iedereen, en soms zelfs christenen, hebben moeite om God als een vader te kennen, dat ze zelfs twijfelen aan het feit, als we juist in 2 Korinthes 6 lazen van geen ongelijk span vormen met ongelovigen, geen gemeenschap hebben met duisternis, geen deel hebben met ongelovigen. Als we dat dan lezen en dan denken we, ja maar ho vader, jij zegt God, jij bent mijn vader, maar wat verlangt jij hier allemaal van mij? Dat al moeilijk is om te bevatten. Wat Jezus in Johannes, hoofdstuk 8, vers 44, spreekt ook dat er sommige mensen zijn die gewoon totaal geen interesse hebben om God als een vader te kennen. Want wat staat daar? Wat zegt Jezus tegen de mensen van zijn tijd die hem zagen, die zijn werken zagen, die zijn woorden hoorden, die zagen hoe lief hij de mensen had, Hoe gemotiveerd hij was om de zaak van God te dienen. En ze negeerden hem. En ze wilden liever andere dingen doen. En wat zegt Jezus tegen hen in Johannes hoofdstuk 8, vers 44? Wie was dan wel hun vader, als het niet God was? Gij hebt de duivel tot vader. Zij wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Want wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dus een vader, geestelijk gezien, zullen we altijd hebben. Het is ofwel God, ofwel de Satan. Maar wij zijn natuurlijk geïnteresseerd om God als vader te hebben. En om te zien hoe wij dat moeten begrijpen. En wat wij dan ook van God mogen verwachten. Wel, en om dat beter te zien, moeten we het even terug naar Genesis gaan. In hoofdstuk 1, vers 27. Want daar zien we God aan het werk. Wat had ik juist vers 27 gezegd? Ik bedoelde vers 26. Genesis 1, vers 26. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat is het verlangen van God. Om mensen te maken die lijken op hem. En we weten van God dat hij goed is, dat hij rechtvaardig is, dat hij heilig is, dat hij in hem is totaal geen zonde, God kan niet zondigen. God is volmaakt. En God schiep de mens, en zijn verlangen als vader is, dat zijn schepsels zouden lijken op hem. Het beeld dat God heeft, het beeld dat God uitstraalt, daar wil hij dat de mens daarop gaat lijken. Dat is het verlangen van God. Dat is zijn doel. Dat is zijn motivatie. Dat is wat hem drijft. Maar wat doet God nog meer? Hij schiet dus de mens. Hij zet die op de aarde. Opdat zij heersen over de vissen van de zee. Over het gevogelte des hemels. En over het vee. En over de gehele aarde. En over alle kruipend gedierte. Dat op de aarde kruipt. Dus God geeft zoveel zegening aan die mens die hij geschapen heeft. Hij geeft hem zoveel goede dingen waarmee hij zich kan bezighouden. Dat is wie God is. Hij geeft het beste aan de mens. Dat zien we in hoofdstuk 2, vers 8. God plant daar die hof, in de hof van Eden, in het oosten, en hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Ook deed de Heere allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om te eten, en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Dus God zet die mens daar, voorziet alles wat die mens nodig heeft, Adam, zegent hem overvloedig, en hij heeft het verlangen dat die mens zou gaan lijken op hem. Dat die mens hem zou zoeken. En dat die mens het verlangen zou hebben. Om te willen zijn. Zoals God is. Maar. God geeft ook een gebod. Kijk eens vers 15. De Heere God nam de mens. Plaatste hem in de hof van Eden. Om die te bewerken en te bewaren. Dus hij geeft hem bezigheid. Dus God verwachtte niet dat Adam maar de luierik ging uithangen en de ganse dag tussen de struiken ging liggen en weet ik veel wat te doen, dat niet nuttig is. Nee, God gaf hem een bezigheid. Maar God gaf nog iets. Vers 16. De Heere God legde de mens het gebod op. Van alle bomen in de hof mocht jij vrij eten, maar van de boom van kennis, van goed en kwaad, daarvan zult jij niet eten. Want aan dagen dat jij daarvan eet, zult jij voorzeker sterven. Dus de mens wordt door een liefdevolle God geschapen, krijgt alles wat hij moet hebben, goede dingen, goede bezigheden, kan gelukkig zijn op aarde, iets daarna zien we dat ook de vrouw geschapen wordt, dus nog beter. Hij krijgt een vrouw om zich mee te amuseren, om lief te hebben, om dingen samen te doen. Maar God geeft ook een gebod. Die ene boom, die boom van kennis van goed en kwaad, niet van eten. Als je dat doet, dan gaat je sterven. En we weten wat er gebeurt. Want wie kwam daar in de Hof van Eden, hoofdstuk 3? De vader van de leugen. En de vader van de leugen, die had ook een begeerte naar die mens. Die wilde ook die mens voor zich hebben. En naar zijn beeld en zijn gelijkenis maken. En in plaats van dat hij de waarheid zegt, zoals God, als jij van die boom eet, zult jij sterven, komt hij met een leugen af. En wat zegt hij in vers 3 tegen de vrouw? Vers 4. Jij zult geen zin sterven. Dat is wat de vader van de leugen zegt. En Eva, die vond dat best wel aantrekkelijk. Die vond die verleiding best wel spannend. Die vond dat best wel aangenaam om naar iets te luisteren waarvan ze misschien wel voelde van dat zit niet helemaal juist hier. Maar ja, laat ik het misschien toch maar eens proberen. En ze eet ervan, van die vrucht. Want die zag er lekker uit. En ze wilde verstandig worden. En ze wilde. Ze begeerde iets waar ze geen recht op had. En als God dan, ik bedoel, uiteindelijk biedt ze dat dan ook nog eens aan haar man aan. En ook Adam eet daarvan. Maar wat gebeurt er op dat moment? Dat wat God had gezegd. Ik wil uw vader zijn. Ik geef u alles. Ik wil dat je mij lief hebt. Ik wil dat je naar mijn beeld en mijn gelijkenis gaat functioneren. Dat heeft de Satan weggeroofd. En er komt schaamte. Er komt ze beseffen dat ze naakt zijn. Daarom schamen ze zich ook. En in plaats van naar die vader toe te gaan. Wanneer hij in de Hof van Eden in de avond schemering. Dat God door die tuin aan het zweven is. De geest van God. In plaats van te verlangen om bij die God te zijn die hem zoveel goed geeft. Verbergen ze zich. Gaan ze weg van hun vader. Nou ja, ze hadden nu een andere vader. En wat zegt God in vers 11? Hoe komt dat je weet dat je naakt bent? Heb jij gegeten van die vrucht waarvan ik gezegd had dat je er niet van mag eten? En wat doet Adam? Hij steekt het op zijn vrouw. Hoe dat ziet je. Als wij als kinderen, als ik met mijn broer vroeger ruzie maak, ik zie dat bij Jonas en Nathan ook, als er wat ruzie komt, wat woorden, wat meningsverschillen, ja, maar papa, Jonas. Ja, maar nee, Nathan. Ik was vroeger ook zo. Adam doet je het zelf. Hij was verantwoordelijk voor wat hij had gedaan. Maar het is natuurlijk gemakkelijk om de schuld op iemand anders te steken van wat je zelf doet. En God verbindt natuurlijk consequenties aan die daad van ongehoorzaamheid. Want God is heilig. God is goed. En een goede vader gaat iets slecht niet ongestraft laat. Een goede vader gaat juist rechtvaardig zijn. En gaat dat kind tot inkeer willen brengen. En daarom verbindt hij consequenties aan de ongehoorzaamheid van zijn kinderen. Wat hadden we juist in Numeri gelezen? Ik vond dat eigenlijk wel mooi. In Numeri hoofdstuk 5. In die eerste verse. Ik zal dan eens vlug even openslaan. Als je het ook hebt, kunt u het meevolgen. Wat stond daar, wat moest tot Israël gesproken worden in Numeri hoofdstuk 5 vers 6? Wanneer iemand, man of vrouw, een of andere zonde doet, die mensen begaan, en daardoor ontrouw wordt tegenover de Heer. Zonde is ontrouw tegenover de Heer. Ah ja, God is heilig en volmaakt. God heeft het diepste verlangen dat de mens naar zijn beeld en gelijkenis gaat functioneren in deze wereld. En zonde komt van die andere vader en veroorzaakt ontrouw naar God. En wat is de consequentie daarvan? Zodat hij een schuld op zich laat. En wat moet er dan gebeuren, vers 7? Dan zullen zij de zonde beleiden die zijn begaan. Dat is wat God vraagt. Want God is niet iemand, en niet een vader die altijd toornig is en die een kind zo straft dat er totaal geen hoop en uitweg meer is. Nee, God gebruikt juist consequenties om mensen te doen veranderen, om mensen te doen nadenken. En kijk met dat opzicht eens naar Jesaja hoofdstuk 53. Want nu gaan we even natuurlijk een hele tijd verder in de geschiedenis van de Bijbel. En in Jesaja hoofdstuk 63, vers 15. En we zijn hier in de tijd dat Israël gesplitst is, dat het land van Israël is één grote puinhoop, is één grote warboel, is één grote miserie van ontrouw. Israël had een andere vader. En wat zien we in vers 15? Schouw uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning. Zij wisten dat God in de hemel te zoeken was. En zij roepen tot God. Want zij leefden in zonde en het was een grote miserie. En zij stelden zich de vraag, God, waar zijt je nu? Als wij kijken naar onze geschiedenis, dan kun je in de vorige verzen lezen, dan zien we dat jij zo machtige daden hebt gedaan bij onze voorvaders. Jij hebt hen door de zee doen gaan. Jij hebt dit gedaan. Jij hebt dat gedaan. En God, kijk ons nu. Waar zijt jij, onze vader? En kijk wat er dan staat. Schouwt uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn uw ijver en uw machtige daden? Uw innerlijke bewogenheid en uw ontferming hebben zich jegens mij niet laten gelden. Jij immers zijt onze vader. Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet, verwijzend naar Jacob. Gij, Heere, zijt onze Vader, onze Verlosser van oudsher, is uw naam. Waarom, vers 17, liet gij ons afdwalen, Heere, van uw wegen? Verhardet gij ons hart, zodat wij u niet vreesden? Keert weder ter wille van uw knechten, de stammen van uw erfdeel. Hier is Israël. En ze roepen tot God als een boeteling. Als mensen die beseffen, de wegen die wij bewandelen, dat is het. Wij moeten bij God zijn. En wij zien God niet. En wij hebben God niet meer in ons leven. En we roepen tot God die in de hemel is. God, waar zijt jij? Wanneer mogen ook wij zien hoe machtig jij zijt? Kijk eens in Jesaja, hoofdstuk 64, vers 1. Och, dat gij de hemel scheurdet, dat gij nederdaalt, dat voor uw aangezicht de bergen wankelden, zoals vuur rijshout in het land zet, zoals vuur water doet overkoken, om uw tegenstanders uw naam te doen kennen, zodat de volken voor uw aangezicht sidderen, dat gij geduchte daden verricht, die wij niet verwachten, dat gij nederdaalde, zodat de bergen voor uw aangezicht wankelden. Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord nog vernomen. Geen oog heeft gezien een God buiten u, die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht. Gij komt hem tegemoet, die met vreugde gerechtigheid doet, hun die op uw wegen aan u denken. Wat hen op dit punt heeft gebracht, was dat ze niet meer wandelden op zijn wegen. Daardoor gingen ze roepen tot God. Daardoor was God ook geweken van hun. En zij wisten dat God die persoon tegemoet komt, die met vreugde gerechtigheid doet. Dus die blij is om te doen waar die volmaakte God voor staat. Die eigenlijk wil lijken op God. Zie, gij zijt toornig geweest, omdat wij zondigden. In die toestand verkeerden wij lange tijd. En zouden wij dan verlost worden? Vers 6. Wij zijn alle geworden als een onreine, al onze ongerechtigheden als een bezoedeld kleed. Wij vielen alle af als het loof, en onze ongerechtigheden voerden onze weg als de wind. Er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om aan u vast te houden. Want gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht onze ongerechtigheden prijsgegeven. Maar nu, Heere, gij zijt onze vader. Wij zijn het leem. Gij zijt onze formeerder.
En wij allen zijn het werk van uw hand. O Heere, wees niet bovenmate toornig. En gedenk niet altoos de ongerechtigheid. Tot hier. Zij verlangden naar God. Zij erkenden dat God hun vader was. En dat God hen enorm lief had. En dat God wilde dat zij zijn kinderen waren. Maar ze beseften ook heel goed dat er onreinheid in hun leven was. En dat die onreinheid veroorzaakte dat God niet tot hen kon naderen. Dat God hen niet kon helpen. Dat God niet bezig kon zijn met hen. Kijk eens in Jesaja hoofdstuk 65 vers 1 en 2. Te raadplegen was ik voor hen die naar mij niet vroegen, te vinden voor hen die mij niet zochten. Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep, hier ben ik, hier ben ik. De ganse dag breide ik mijn armen uit naar een opstandig volk, dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg die niet goed is. Dat was wat het volk van Israël had doen. En de ganse dag was God aan het zeggen, zo, mijn volk, mijn kinderen die ik zo lief heb, kom terug naar mij. Maar de kinderen hielden vast aan die onreinheid. En daardoor kwam daar geen herstel. Maar God is, zoals we juist lazen, niet een God die altoos toornig is. Het volk wist dat. En het is zo mooi als je Jesaja 65 gaat lezen en verder gaat lezen, hoe God hen ook belooft. Dat er een uitweg komt. Dat God hen inderdaad niet in de steek heeft gelaten. En dat God hen, die hem lief hebben, ook inderdaad een hoopvolle toekomst geeft. Trouwens, dat kun je ook in Jesaja 64 verder lezen. Als je dat wilt doen. Maar kijk eens in Jeremia hoofdstuk 31. Gelijkaardige tijd. Gelijkaardige woorden. Jeremia hoofdstuk 31 vers 1. Te dien tijde luidt het woord des Heren, zal ik voor alle geslachten van Israël tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heren, het volk der ontkomenen aan het zwaard, vond genade in de woestijn, Israël op weg naar zijn rust. Van verre is de Heren mij verschenen, ja, ik heb u lief gehad, met eeuwige liefde. Dit is hoe God keek naar Israël. Dit is hoe God hen verlost heeft. Dit is hoe God na hun opstandigheden nog steeds keek naar hen. Hij keek naar hen met een eeuwige liefde. Zo goed is God. En wat zegt hij? Daarom heb ik u opgetrokken in goedertierenheid. Wat zal hij doen? Weder opbouwen zal ik u. Dat is wie God is. Dat is hoe hij als een vader fungeert. En lees ook weer dat hele hoofdstuk. Merk ook op als we in Hebreeën hoofdstuk 8 lezen dat er een nieuw verbond zou komen. Wel, het is in deze sfeer, het is in deze gedachte, dat in Jeremia 31 de woorden worden gesproken, in vers 31, dat God een nieuw verbond zou sluiten met het huis van Juda en het huis van Israël. En dat nieuw verbond is natuurlijk de komst van de Messias. De komst van Jezus in deze wereld. En daarin heeft God zijn ultieme liefde laten zien aan de mensheid. Eerst aan het volk van Israël. En daarna ook aan de niet-Jood. Maar, nu we dan genaderd zijn bij Jezus. Kijk dan ook eens in Johannes hoofdstuk 3. Want God heeft de mens lief met een eeuwige liefde. En in Johannes hoofdstuk 3... Daar lezen wij daarover in vers 16. Want al zo lief, dat is die eeuwige liefde van onze hemelse Vader, al zo lief heeft Hij de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, Want de consequentie van die onreinheden, de consequentie van die opstandigheden, de consequentie van het verlangen om naar die andere vader te luisteren, de consequentie om niet te willen zijn zoals onze hemelse vader is, dat wij het verdienen om voor eeuwig verloren te gaan. Dat is een rechtvaardige straf die een liefdevolle vader aan zijn kinderen geeft. Maar de eeuwige liefde van God wil dat niet. En hij voorziet ook dat mensen dat lot niet moeten ondergaan. En hij bewijst die liefde naar de mens toe. Door zijn enige geboren zoon te geven. Jezus Christus. Dat mensen niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden hebben. Is dat niet mooi? Dat is onze Vader. Vers 17, want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordeelde, maar opdat de wereld door hem behouden wordt. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht van God, de heerlijkheid van God is geopenbaard in Jezus. Dat het licht in de wereld gekomen is, staat hier. Maar hoe hebben de mensen daarop gereageerd? Hoe reageren de mensen vandaag de dag in 2014 daar nog steeds op? De mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Als hun werken boos zijn, en als ze daardoor het licht niet kunnen verdragen, wat is dan de consequentie? Schuld tegenover die liefdevolle God. Want in ieder die kwaad bedrijft, vers 20, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, waarheid is niet alleen waar je moet geloven, maar ook moet doen. Wie de waarheid doet, die gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Dat zij verricht zijn in een relatie tussen een hemelse vader en een kind hier op aarde, die door God is aangenomen, zoals we in 2 Corinthiërs lazen, iemand die zich heeft afgescheiden van goddelozen, die zich heeft afgescheiden van het onreine, die daar nimmer aan wil vasthouden, en die nu die aanneming van God in die relatie met hem is getreden. En die werken die hij dan doet, die doet hij vanuit die relatie met God. Dat is niks mooiers. Dat is niks waardevollers. Dat een mens kan hebben in dit leven als zo'n relatie met God. Er is niks beters. Wat je ook maar voor de geest en dalen, er is niks beters dan een leven met God. Maar zoals de Israëlieten bij momenten riepen tot God en zeggen van God, waar zijt gij? Twijfelden aan zijn vaderschap, zo maken wij dat soms ook mee. Dat wij twijfelen aan het vaderschap van God. Maar kijk eens wat Jezus zegt in hoofdstuk 14 van dezelfde brief, Johannes. In vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien jij mij kende, zou je ook mijn vader gekend hebben. En van nu aan, kent je hem en heb je hem gezien. Dus wilt jij weten wie uw hemelse vader is? Twijfelt jij soms aan wie uw hemelse vader is? Naar wie moet je dan gaan kijken? Naar wie moet je dan gaan luisteren? Tot wie moet jij je dan gaan keren? Om hem te kennen, om werkelijk te weten wie uw hemelse vader is? Naar degene die hij gezonden heeft. Jezus. Als je naar Jezus kijkt, dan weet jij perfect wie uw hemelse vader is. Hoe uw hemelse vader denkt, hoe uw hemelse vader voelt, hoe uw hemelse vader redeneert. Jezus zegt tegen zijn discipelen, van nu aan kent jij uw hemelse vader, van nu aan heb jij uw hemelse vader gezien. Omdat hij van de vader is gekomen. Dus daar kunnen we nog meer teksten over aanhalen, maar ik denk dat het punt wel duidelijk is. Dus Jezus heeft ons iets te zeggen over hoe wij in een relatie met God kunnen komen. Hoe wij in een relatie met God kunnen blijven. Maar hoe zit het met u? Heb jij God gezocht? Zoekt jij God nog steeds? Heb je God geëerd? Eert jij God nog steeds? Zoals hij geëerd wil worden? Of zijt jij dat kind, dat zoals soms kinderen zijn naar hun ouders, zijt je opstandig geweest? God wil elk een van ons als zijn kind hebben. Dat heb je juist gezien, hij wil ons aannemen. Maar willen wij hem wel werkelijk als onze vader hebben? Want als wij hem werkelijk als onze vader willen hebben, dan moeten wij ook iets willen afleggen. Namelijk dat we nimmer gaan luisteren naar die andere vader. Die twee gaan niet samen. Kijk eens in Hebreeën hoofdstuk 12 als laatste tekst. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 4. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Want als wij twijfelen aan God, en als wij falen in onze relatie tot God, is het omdat wij zonde hebben toegelaten. En weet je wat God tegen ons zegt? Je hebt nog niet genoeg daartegen gestreden. Zo, wij weten als vader, wij weten wat goed is voor onze kinderen. En onze kinderen die willen soms dingen waarvan zij ervan overtuigd zijn, dit is goed voor mij. Dit moet ik hebben, dit moet ik kunnen doen, ik moet naar die en die plaatsen kunnen gaan. Maar als ouders, als vader zeggen wij soms, zoon, dochter, jij wil dat wel, maar dat is niet goed voor je. En wat doen kinderen soms? Eigenzinnig. Hun horizon wat ontdekken. Ze doen het toch. En dat is wat hier staat. Als wij twijfelen aan wie onze hemelse vader is. En als wij twijfelen aan zijn geloofwaardigheid. En als wij twijfelen aan God. Heb jij wel echt het beste met mij voor? Dan is dat omdat wij nog niet genoeg weerstand hebben geboden. Tegen de zonde. We worstelen wel, maar we geven soms veel te vlug op. En ons vertrouwen in onze hemelse vader verdwijnt soms veel te vlug, zoals sneeuw voor de zon. Vers 5, je hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. God vermaant. Hij spreekt tot zijn zonen met kracht, met overtuiging, met aandrang, met nadruk. Dat is wat vermanen is, iets... Heel standvastig en beklemd zeggen van zo is het en zo moet het. En God zegt tot zijn kinderen, mijn zoon, acht de tuchtiging van de Heere niet gering. Die eeuwige vader, die een eeuwige liefde heeft voor zijn kinderen, die tuchtigt ook zijn kinderen. En als God tuchtigt in onze levens, moeten we daar niet mee omgaan als, oh God, wat zit je toch allemaal aan het doen, ik kan daar niet meer tegen. We moeten daar juist blij om zijn, want God is iets aan het doen. Maar wat doen kinderen soms? Waar zoeken kinderen soms naar op het leven, in het leven? Zij willen bevrediging, nu, en zoals zij het willen. Als zij het in hun hoofd halen, en ze denken van dit is wat goed is voor mij, dan willen ze dat onmiddellijk kunnen doen. Dan hoor je als iemand die durft te zeggen van, ey, misschien moet je het eerst wat geduld hebben. Geduld is iets wat kinderen bijna niet hebben. En wat ze eigenlijk moeten leren. Maar als volwassen mensen, als volwassen mannen en vrouwen, moeten wij niet denken dat wij anders zijn dan God. Want hoe vaak doen wij zo niet tegen God? Dat God ons duidelijk maakt dat we geduldig moeten zijn. Dat dat soms een waardevolle les is. En dat wij dan denken van God, waar zijt je toch mee bezig? Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet dat gij door hem bestraft wordt, want wie God lief heeft, tuchtigt de Heer. Wie hij lief heeft, Ja, want wie God lief heeft, tuchtigt de Heere. En God kastijdt iedere zoon die God aan. Als tuchtiging heb gij dit te dragen, God behandelt u als zoon. En er is niks beters in dit leven, dan dat God u als een zoon of als een dochter gaat behandelen. Want als dat niet gebeurt, als jij vasthoudt aan het onreine en daardoor die afstand creëert tussen u en God, weet je wat je dan zei? Is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt, blijf je echter vrij van de tuchtiging welke alle ondergaan hebben, dan zit je bastaard. Dan behoort je God niet toe. Dan zijt je geen kind van hem, geen zoon en geen dochter. En er is niks zo afschuwelijk dan door niet, door je hemelse vader aanvaard, gekend en geliefd en getuchtigd te worden. Voort, vers 9, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan, en wij zagen tegen hen op. Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? Want dat is wat God wil. Hij is bezorgd om ons welzijn. God weet waar hij mee bezig is. En God weet wat goed voor ons is. En het einddoel is dat wij voor eeuwig bij hem zouden zijn. En dat betekent dat soms dingen hier op aarde, als zolang wij ademen hier op aarde, dat soms dingen niet goed voor ons zijn, terwijl wij wel denken en er 100% van overtuigd zijn dat ze wel goed voor ons zijn. Maar God kijkt verder. En God weet wat goed voor ons is. En hij wil juist dat wij leven. Net zoals een aardse vader het beste voor heeft met zijn kinderen, als hij goed is weliswaar. Want niet alle aardse vaders zijn goed. Maar een aardse vader gaat ook het goede bewerken. En die kijkt ook verder als de oogkleppen waardoor een kind soms kijkt. Een aardse vader weet waartoe sommige dingen kunnen leiden. En daardoor gaat hij heel vroeg in een stadium dat dingen zich beginnen te ontwikkelen, gaat hij ingrijpen en gaat hij zeggen, sorry, maar deze weg is niet goed. Want als die weg gaat blijven bewandeld worden, dan gaat je ergens terechtkomen waar je niet wilt terechtkomen. En zo is het met ons ook. Wij moeten ons onderwerpen aan de Vader van de geesten en dan zullen wij leven. Want onze aardse vaders, vers 10, zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar God doet het ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Wat hadden we in Genesis gezien? Wat zagen we in 2 Korintiërs? God wil dat we niet vasthouden aan het onreine, maar hij wil juist dat we zoals hem worden. Waarom werkt God in onze levens? Opdat wij deel gaan krijgen aan zijn heiligheid. Dat is het werk waar God mee bezig is. Vers 11 tot slot. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelfs geen vreugde, maar smart te brengen. Toch later brengt zij hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Dus dat is wat voor een hemelse vader wij hebben. Dat is hoe hij gekend wil worden. Dat is wie hij is. Iemand die een eeuwige liefde heeft. Die wil dat zijn kinderen goede dingen doen. En ook al brengen die goede dingen zijn kinderen soms in moeilijke omstandigheden, dan wil hij nog steeds dat die kinderen daarmee doorgaan. En hij is die vader die vertroosting brengt, die hulp aanbiedt en die verder kijkt omdat hij weet waar het einddoel ligt. Dus dat betekent dat God niet altijd zal toelaten in ons leven wat wij willen, maar hij gaat wel toelaten en geven wat we nodig hebben, opdat wij voor eeuwig bij hem zouden kunnen zijn en dat we het eeuwig goed zouden kunnen hebben. God is dus bezig met ons te trainen in ons leven. Te trainen om te worden zoals hij. Dus mijn vraag naar jullie is, wie mag uw vader zijn? Uw hemelse vader? Of die vader van de leugen, die u ook wel van alles aanbiedt, die u misschien zelfs onmiddellijke bevrediging geeft, waardoor je blij kunt zijn, tijdelijk, maar waarvan het einde u ergens brengt waar je absoluut niet wilt zijn. Amen.
Amen.